Ik weet niet wat het is, maar altijd als ik moet spreken, dan raakt de aanbidding me extra. Zeker dat laatste nummer, dan Jezus, vreugde van mijn hart. En denk van, komt het dan omdat ik daarna zijn woord mag brengen en dat het dan extra binnenkomt of zo? Ik weet eigenlijk niet precies wat het is, maar het maakt me altijd in ieder geval extra gevoelig of nederig of ik weet niet hoe ik het woorden moet geven, maar het raakt me in ieder geval. Nou, nogmaals, goedemorgen. Zo'n 2 weken geleden, toen was ik met een groep mannen, liep ik door Ameland om een reis te maken vanuit mijn werk bij de Vierde Musketier, 4M, zoals dat tegenwoordig heet. En die reis, daarin nemen we de mannen mee richting of door de wildernis van hun eigen hart, zo noemen we dat. En we maken die reis door de natuur, door de wildernis van hun eigen hart, om zo uiteindelijk te komen bij de kern van wie ze zijn als man. Of wie ze zijn als mens. En om daar te komen, behandelen we allerlei thema's die, gewoon als man dan specifiek natuurlijk, in je hart kunnen leven. Dus dingen waar je mee struggelt, waar je strijd mee kan hebben en die tussen jou en God instaan. En die eigenlijk een verschil maken tussen dat wat je aan de buitenkant ziet en dat wat er binnen in je hart leeft. En zo'n tocht door de wildernis van je hart is helpend om een betekenisvol leven te leiden. Om een leven te leiden van betekenis en van dienstbaarheid. Want als je bereid bent om de rotzooi in je eigen hart onder ogen te komen, dan is het ook makkelijker om de ander te zien in zijn gebrokenheid. En het onderwerp van vanochtend, nederigheid, vraagt erom om ook deze reis te maken. We blijven wel hier zitten vanochtend, dat wel. Maar ik wil je meenemen door de wildernis van je eigen hart heen, om uiteindelijk te komen bij de kern van wie je bent. En ik wil je vragen om met mij mee te gaan. Om je verdediging gewoon voor een ochtend even te laten zakken. En het woord van God ongehinderd binnen te laten komen. Even los van, van mijn woorden die daar af en toe doorheen klinken. En als ik denk aan het thema van nederigheid, dan komen daar voor mij 2 woorden bij, 2 thema's. Dat is gebrokenheid en dat is genade. En ik denk dat daar iets van een formule van te maken is. Dat gebrokenheid plus genade is nederigheid. Dus als je een boekje bij hebt, dan kan je die alvast opschrijven. Gebrokenheid plus genade is nederigheid. Als je een Bijbel bij hebt, dan mag je die erbij pakken. Bij de tekst van vanochtend. Dat is 1 Petrus 5, vers 5b en 6. En ik lees uit de oude, nieuwe Bijbelvertaling. Ja, dat is dus de NBV, niet de NBV 21. 1 Petrus 5, vers 5b en 6. En daar staat het volgende. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. In de HSV staat er iets anders. In de HSV staat, even kijken. In de HSV staat, wees allen onderdanig en wees met nederigheid bekleed. Wie was ook alweer de schrijver van deze brief? Petrus. Petrus, dat is toch die man die altijd haantje de voorste was. En dan is het Petrus die zegt tegen ons, in de omgang met elkaar moet je altijd de minste willen zijn. En Petrus is naast Jezus degene die in de evangelie de meeste zendtijd voor zichzelf opeist. Hij is een beetje de, met alle respect, de Loekie de Leeuw van de evangelie. Wie kent Loekie de Leeuw nog? Dat is eigenlijk 40 jaar en ouder, ja toch? Ja. Loekie de Leeuw is de ster van het reclameblok. En Petrus is degene die eigenlijk tussen de grote verhalen door eigenlijk de hoofdrol speelt. Wie weet wat het bekendste gezegde van Loekie de Leeuw, wat zei hij altijd? Asje me nou, ja, inderdaad. Maar goed, er is dus iets veranderd in het leven van Petrus. Petrus is heel zijn leven, nou niet heel zijn leven, maar hij is een jaar of drieënhalf, vier, met Jezus opgetrokken als zijn discipel. Hij is getuige geweest van oneindig veel tekenen en wonderen. En Johannes zegt er zelfs over dat de wereld te klein zou zijn voor alle boeken die geschreven zouden kunnen worden over alles wat Jezus gedaan heeft. En Petrus heeft het onderwijs van Jezus van dichtbij meegemaakt. Hij was erbij toen Jezus zijn belangrijkste reden, zijn belangrijkste preek hield. De preek op de berg. En als Matthäus in Matthäus 5 begint om hier verslag van te doen, begint hij met deze woorden van Jezus. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Zalig ben je als je nederig van hart bent. Of in de HSV, zalig zijn de armen van geest. En dan de belofte erachter, want van hun is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is voor nederige mensen. En de bergrede, zoals deze preek bij ons bekend staat, gaat verder over nederigheid, over sterven aan jezelf, over loskomen van de schijn, over de schijnheiligheid, de schijnvroomheid, vaarwel zeggen. Het gaat over leven naar de wil van God en het gaat over genade. En Petrus had heel goed geluisterd naar deze preek. Want in de tekst van vanochtend en in de verse daarna, eigenlijk het slot van deze brief, maakt hij dezelfde drieslag als Matthäus in zijn verslag van deze preek. Het is de drieslag van wees nederig, maak je geen zorgen en vertrouw op Gods genade. En de mensen waren na deze preek nogal onder de indruk van het onderwijs van Jezus. Want, zegt Matthäus, hij sprak hun toe als iemand met macht en gezag. Anders als hun schriftgeleerden en hun wetgeleerden. En wat ze zagen is wat ook Johannes omschrijft in zijn evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wat ze zagen is dat hun schriftgeleerden, hun wetgeleerden, hun gezag, hun autoriteit haalden uit de wet. En dat Jezus van een totaal andere orde was. Jezus haalde de autoriteit uit zichzelf, uit God. En daarom sprak hij met gezag. En zo zegt God ook vanochtend tegen ons, met zijn gezag, wees nederig, leef zorgeloos en voeg je onder het gezag van genade. En ik kan me voorstellen dat zo'n zin dat weerstand in je oproept. Wees nederig, leef zorgeloos, voeg je onder de genade. En misschien roept het weerstand in je op omdat je loopt met een gevoel van schuld als we het over nederigheid hebben. Dat je denkt, ja, zo nederig ben ik eigenlijk niet van mezelf. Want vanochtend, voordat ik in de auto stapte en samen met mijn vrouw of mijn man hier naartoe reed, toen hadden we nog een woordenwisseling en ik ging gewoon voor mijn eigen gelijk. En ik vind ook eigenlijk gewoon dat ik gelijk had. En ik was niet bereid om nederig te zijn. Maar weet je wat het is? Als je gaat voor je eigen gelijk in een discussie, dan mis je vaak het geluk van het compromis. Moet je eens proberen om het compromis te zoeken in een discussie, doordat je jezelf dan voelt, in plaats van dat je gelijk hebt gekregen. Of je staat, misschien, net als ik, misschien liever vooraan, dan dat je de tweede viool speelt. Ook daar kan je jezelf schuldig over voelen. En voel je je niet zo nederig. Je bent trots op wat je hebt bereikt, of dat is hoe dat je ernaar kijkt in ieder geval. En je kan maar niet loskomen van de greep van de redrace van de maatschappij, de jacht naar meer, nieuwer, groter, beter. En je mist eigenlijk dat waar het eigenlijk om gaat. Dat alles wat je in jouw ogen bereikt hebt, dat je dat ontvangen hebt uit de hand van God. Maar het kan ook zijn dat deze zin schuurt bij jou, omdat er in jouw leven simpelweg heel veel zorgen zijn. Leef zorgeloos, zegt Jezus. En het roept bij jou de vraag op, ja, maar Martijn, je moest eens weten. Je moest eens weten waar ik doorheen ga. En hoeveel zorgen er bij mij in mijn leven zijn. En dat kan gaan over gezondheid. Dat kan gaan over zorgen in je financiën. Dat kan over andere zorgen gaan. Over verdriet, over pijn. En dan komt het woord van God vanochtend naar je toe. Leef zorgeloos. Of misschien voel je wel weerstand juist in dat laatste stukje van die drieslag. Voeg je onder de genade van God. Misschien vind je dat te makkelijk. En vind je het idee dat schuld niet bij genade past, wel controversieel. En zorgt dat voor conflict in je denken op dit moment. Van is dit niet een te makkelijk evangelie? Een evangelie van radicale genade. Maar gelukkig zijn we vanochtend dan met Petrus in goed gezelschap. Want Petrus leerde deze lessen die hij hier aan het eind van zijn brief neerlegt op de harde manier. Hij verloochende Jezus 3 keer. En voordat de haan gekraaid had, had hij hem 3 keer verloochend. En toen hij de haan hoorde kraaien, toen brak er iets in Petrus. En hij rende weg naar een tuin ver daar vandaan. En hij vond zichzelf terug tussen de brokstukken van zijn bestaan. En hij weende bittere tranen. Hij had geen gezichtsverlies willen lijden daar toen ze om dat kampvuurtje stonden. Had zijn eigen eer hoog willen houden. Was bang voor zijn eigen leven. En verloochende zijn meester. En toen hij zichzelf daar terugvond in zijn gebrokenheid, zat zijn hoofd waarschijnlijk vol met zorgen. Hij zag geen weg meer terug. Vond het moeilijk om vergeving te ontvangen waarschijnlijk. Laat staan genade. Maar in de dagen daarna, toen hij op het dieptepunt van zijn leven was, had hij een ontmoeting met Jezus. En Jezus gaf hem de genadeklap. En genade laat niets van je ego heel. Al je zogenaamde nederigheid, die voortkomt uit een gevoel van schuld en van schaamte, wordt van tafel geveegd door genade. Want genade geeft helemaal geen ruimte aan schijnheiligheid en schijnvroomheid. En wij koesteren vaak onze schuldgevoelens. En wij pamperen onze zorgen om ons daarachter te verschuilen. En we noemen dat nederigheid. En we noemen dat soms vroomheid. Maar weet je, schijnheiligheid en schijnvroomheid zijn God echt een gruwel. Want genade, zijn genade is radicaal. En zijn genade is volledig. Het breekt onze trots, onze weerstand en uiteindelijk breekt het ons hart. Vorig jaar maart was ik in Oeganda met een compassion reis. Ik weet niet of ik het hier al wel eens heb verteld, maar met een compassion reis was ik mee om projecten te bezoeken van Compassion, een kindhulporganisatie. En op een gegeven moment bezochten we een van de slums, de krottenwijken in Kampala. En we hadden, het was de laatste dag van ons bezoek, en dan kreeg ik gevraagd aan de reisleider om ja, dit bezoek maar over te slaan. Want we hadden gedurende 8 dagen allerlei verschillende projecten al bezocht. En ik dacht van ja, moet het nou op de laatste dag nog? Dan gaan we nog even naar zo'n krottenwijk toe. Daarna springen we in de douche en dan gaan we naar het vliegveld om weer terug naar huis te vliegen. Ik denk, joh, we hebben deze ellende wel gezien. We snappen waar het om gaat. Je hebt ons overgehaald, we geven ons geld. Laten we naar huis gaan. En ik stond daar uiteindelijk toch op die krottenwijk. En die krottenwijk was gebouwd op een vuilnisbelt. En midden op die vuilnisbelt stond een kerkje met een groot hek eromheen. Omdat die anders geplunderd zou worden. Zo arm is het daar. En op die vuilnisbelt stonden allemaal huisjes van modder en golfplaten. En overal overheen, zowel over de huisjes als over de grond, lag een dun laagje zwart roet. Want het produceren van houtskool was de enige manier om geld te verdienen daar. Tieners verbrandden dunne boomstammen in een groot open vuur tot een bepaalde graad. En slepen die uiteindelijk uit dat vuur om ze daarna in stukken te hakken. Zodat er mooie, grote, dikke stukken houtskool overblijven. Die in een kartonkleurige zak gestopt worden. En die wij vervolgens bij de Albert Heijn kunnen kopen. Duurzaam geproduceerd. Duurzaam, er is geen fabriek aan te pas gekomen. Nee, dat klopt. Maar over heel die vuilnisbelt lag een dun laagje roet. En ik stond met mijn rug tegen de bus aan die bovenaan die vuilnisbelt stond. En voor mijn voeten kroop een kindje, een meisje denk ik, van 1 jaar of 2. En ze speelde met een door de midden gesneden colafles. Met een stokje erin. En ze had er plezier in. En we waren net bij de bus gebracht door een groep kinderen van het project. Dansend, zingend, muziekmakend, vrolijk. Kan je jezelf indenken op een vuilnisbelt. Dan leef je op een vuilnisbelt. En dan breng je een paar van die blanka's breng je terug bij de bus. Dansend, zingend, muziekmakend. En we stonden bij de bus en ik zag die kinderen teruglopen naar beneden, de heuvel af. En in gedachten zag ik ze terugkruipen de krochten van de hel in. En als je jezelf ooit hebt afgevraagd of de hel bestaat, de hel bestaat. En voor heel veel mensen is die hier en nu. En niet alleen in Kampala, Oeganda. Ook hier in de kerkzaal van de Rots. Is de hel voor sommigen van jullie gewoon keiharde realiteit. En ik besef me dat terdege. Maar ik stond daar bovenaan bij die bus. En ik vroeg aan God, Heer, wilt u me één keer laten zien wat dit met uw hart doet, hoe u naar de gebrokenheid in deze wereld kijkt. En ik kan nog steeds geen woorden vinden om het te omschrijven, maar ik zeg het altijd maar zo, van God trok even het gordijn van zijn hart opzij. En heel even zag ik wat zich daar afspeelde en hoe hij kijkt naar de gebrokenheid in deze wereld. En wat ik zag omschrijf ik altijd maar als een mengeling of een storm van verdriet, van liefde, van pijn en van genade. En ik kan er met mijn hoofd niet bij. Maar het zorgde bij mij dat er een fysieke pijn in mijn borst kwam, die sindsdien ook niet meer weg is gegaan. En ik weet nog dat ik in de bus terug en in het vliegtuig alleen maar kon zuchten en kon huilen. En in de weken daarna heb ik God gevraagd of hij die pijn alsjeblieft levend wil houden. Want er was één ding wat ik daardoor had ontdekt. Is dat God heling en herstel brengt door gebrokenheid heen. Het is in het breken van ons hart dat God heling en herstel kan brengen naar de ander toe. Als je jezelf openstelt voor de gebrokenheid van de ander, dan komt er ruimte in jouw hart. Compassie, compassion. Komt er ruimte in jouw hart voor de ander. En om daar iets in te betekenen in de gebrokenheid van die ander. En opeens snapte ik ook wat er in Jesaja 53 vers 10 staat. Het behaagde de Heer om hem te breken. Het is een tekst die ik nooit begrepen heb. En opeens zag ik het. Natuurlijk had God er behagen in om zijn zoon te breken. Want hij wist dat door de gebrokenheid van zijn zoon heen er heling en herstel zou stromen naar de mensen toe. Jezus, mensen, Jezus daalde af uit de hemel, verliet zijn heerlijkheid, zijn koningschap, werd voor een tijd minder als de engelen en kwam hier in de gedaante van een mens. En hij ontmoette ons in onze gebrokenheid. In onze ziekte, in onze pijn, in ons verdriet, in al onze tekorten, in alles waar wij als mens mee struggelen. Jezus is ons in alles gelijk geworden. Hij ontmoette ons midden in onze gebrokenheid. En het brak zijn hart. En uiteindelijk is hij de weg naar het kruis gegaan. Is hij God gehoorzaam geworden. In alles, zelfs in de dood. En hij droeg de schuld van de mensheid als een kruis op zijn rug toen hij daar naar Golgotha liep. En hij stierf daar naakt en te schande gemaakt aan een kruis, zodat wij ons nooit meer hoeven schamen. Dat is wat Jezus voor ons deed. Hij ontmoette ons in onze gebrokenheid, zodat wij met onze gebrokenheid naar hem toe kunnen gaan om heelheid te ontvangen. En als je het dan hebt over nederigheid, is hij het ultieme voorbeeld voor ons geweest van nederigheid. Hij heeft zijn leven afgelegd, zongen we net. Paulus die noemt dat je leven verliezen of sterven aan jezelf. Nou, God is echt gestorven aan zichzelf. Jezus heeft zijn heerlijkheid verlaten. Is gestorven aan zijn heerlijkheid. Om ons in onze gebrokenheid te ontmoeten. En heelheid en herstel te brengen voor onze harten. En hij vraagt van ons, van jou en mij, om precies ditzelfde te doen. Dietrich Bonhoeffer, een Duits theoloog in de tijd van Nazi-Duitsland, heeft een boek geschreven. Het boek dat heet The Cost of Discipleship. Als je het nog niet gelezen hebt, een aanrader om te lezen. En in dat boek schrijft hij één zin. En die zin die blijft me altijd bij. Omdat die simpelweg gewoon heel eenvoudig en kort is. En hij schrijft, als Jezus jou roept om hem te volgen, dan biedt hij jou het volgende aan. Kom en sterf. Want Jezus volgen is komen en sterven. Dat is de prijs van discipelschap. Sterven aan jezelf, aan je schijnheiligheid, aan je schijnvroomheid, aan het wegkruipen achter je schuld, aan het wegkruipen achter je schaamte, achter je negatieve zelfbeeld, achter alles wat jou in die gebrokenheid houdt, wegkruipen achter alles wat jou bij God vandaan houdt, daaraan sterven, aan je vrome buitenkant, aan je trots. En ik zei aan het begin dat we vanochtend een korte reis gingen maken. Een reis door de wildernis van je eigen hart. Om te komen bij de kern van wie je bent als mens. En ik denk dat we nu bij die kern zijn. En ik wil alle mannen in de gemeente vragen om op te staan. En de jongens ook. Want als je hier zit, dan betekent dat je oud genoeg bent om verantwoordelijkheid te dragen en om keuzes te maken. In de Joodse gemeenschap moet je 13 jaar of ouder zijn om zoon van de wet, zoon van het gebod te worden. En dan word je verantwoordelijk gehouden voor datgene wat God op jouw weg gebracht heeft. Het is mooi dat jullie allemaal zijn gestaan, mannen. En wat sommigen van jullie nu voelen of voelden toen je net ging staan, dat is iets van de strijd die je fysiek voelt en die er van binnen kan woeden. De strijd tussen dat doen wat je zelf wil, ik blijf liever zitten, en dat doen wat er van je gevraagd wordt, toch maar gaan staan. En precies dat gevecht wil ik hiermee illustreren. En mannen, ik wil tegen jullie zeggen, het volgen van Jezus heeft een prijs. En voor ons mannen ligt die prijs vaak in datgene waar we het minst afscheid van willen nemen. Onze status, onze euro's, onze spullen, datgene wat wij van ons eigen leven gemaakt hebben. En we zijn er goed in om de schijn hoog te houden, toch? We zijn er goed in om te doen alsof er niks aan de hand is. Alsof alles gewoon goed gaat in ons leven. En aan de buitenkant zie je vaak niks, maar van binnen kan het stormen. En van binnen gaan we soms kapot. Dat is wat wij goed kunnen. En jij weet zelf precies welk stukje op dit moment in jou aangesproken wordt. En waar het bij jou over gaat. En dit is bij iedereen anders. En ik wil je vragen om nu in je hart hier een keuze in te maken. Je mag dat gewoon in stilte doen. En ik wil vragen om zometeen direct antwoord te geven op de vragen die ik je stel. Dus ik stel een vraag, je hoeft niet te wachten, je mag direct antwoord geven. En de eerste vraag die ik aan jullie mannen wil stellen is deze. Willen jullie Jezus volgen? Ja. En de tweede vraag. Ben je bereid om je verantwoordelijkheid als man te nemen op de plaats waar je nu bent? En de derde vraag. Wil jij nederig genoeg zijn om te leven van alleen genade? Dankjewel, mag je gaan zitten. En dan de vrouwen. Jullie dachten dat je er mee wegkwam. Maar helaas, ik wil jullie ook vragen om op te staan. Alle vrouwen uit de gemeente. En alle meiden die ook hier zijn. Super. Ik wil jullie ook 3 vragen stellen. En je mag daar ook direct antwoord op geven. En de eerste vraag is voor ieder van jullie persoonlijk. Willen jullie Jezus volgen? Nou mannen, ik moet de vrouwen wel nageven dat dit een stuk overtuigender klonk als bij ons. Ja? Oké, die mag je meenemen voor jezelf. De tweede vraag. Ben jij bereid om je man of de mannen en jongens in de gemeente te steunen in het dragen van hun verantwoordelijkheid en hen daar ook de ruimte voor te geven? Ja. Dankjewel. En de laatste vraag. Wil jij nederig genoeg zijn om te leven van alleen genade? Dankjewel, mag je gaan zitten. We hebben vanochtend zomaar een heel korte reis gemaakt. Een reis door de wildernis van ons eigen hart. En we zijn aangekomen bij de kern. En we hebben ten overstaan van elkaar en onder het toeziend oog van God antwoord gegeven. En de acties die je nu vervolgens verbindt aan de keuzes die jij van binnen hebt gemaakt, bepalen hoe dat jouw dagen eruit gaan zien. Dus als het goed is, gaan wij bij elkaar zien welke keuzes we in ons hart gemaakt hebben. Dat is hoe het werkt. Toch? De keuzes die je maakt iedere dag bepalen hoe jouw leven eruit ziet. Welke keuze je ook maakt. Of dat je er nu voor gekozen hebt om Jezus te volgen, of dat je nog niet zo ver was. Want volgeling ben je altijd. Je bent altijd discipel. Is het niet van Jezus, dan is het wel van iets of van iemand anders. We volgen allemaal iets. En datgene wat we volgen, dat vormt ons. Dus als je het hebt over geestelijke vorming, dat gebeurt bij ons allemaal. Dat is niet een of andere mooie christelijke term. Geestelijke vorming is iets wat bij ons allemaal gebeurt. We worden allemaal gevormd, geestelijk. En de vraag is niet of je gevormd wordt, maar de vraag is, waardoor word je gevormd? En de vraag is niet of je discipel bent, maar de vraag is, waar ben jij een discipel van? Want we zijn allemaal discipel. En hoe jij je leven leeft, wordt bepaald door de wijze waarop je je dagen doorbrengt. Jezus nodigt ons uit vanochtend om nederig te zijn. Om nederig genoeg te zijn om van genade te leven. Om los te komen van onze schuld en onze schaamte. Oordeel en veroordeling. En Jezus staat daar met open armen. En hij verlangt naar jou. Want hij houdt van jou. Amen.